We zijn op een bijzondere plaats. En ik weet dat al. Ik moet even bezitten hoor. En u misschien ook wel. Ik werd vanochtend getroffen door de stilte. Ik was wat eerder wakker dan normaal. En ik liet de poes binnen. En toen dacht ik, wat is het stil buiten. Wauw. Het is niet zo heel vaak stil. En toen stonden we hier voor de dienst met de muzikanten te bidden. En toen viel er ook een stilte. En toen dacht ik, wauw, wat een rust. En net toen we ophielden met herrie maken, viel er weer een stilte. En dan wil ik toch eens vragen aan u. En u hoeft geen antwoord te geven, maar hoe voelt dat nou? Voel je je daar onrustig bij? Van het is ongemakkelijk? Want het is heel bijzonder dat je met zoveel mensen zo dicht bij elkaar bent en dat het eigenlijk gewoon stil is. Voel je dat je die stilte moet doorbreken of kun je ook ervaren dat God dat aan je geeft? Zo'n rustmoment dat je gewoon alleen maar naar God hoeft te luisteren. Dat die dingen in je hart spreekt, direct zelf bij jou. Ik weet dat hij dat gedaan heeft om wat er gebeden werd, wat Marines zei en wat Bert net gezegd heeft, wat hij bad. Daar ga ik het over hebben. Dus God spreekt op die manier. Het is heel belangrijk om ook door de week gewoon thuis die rust te zoeken. Om gewoon niet altijd maar je mond open te doen, niet altijd muziek aan te zetten, maar gewoon te luisteren naar de Heer. Want dan zegt hij soms hele bijzondere dingen tegen je. Dit plaatje. Het is natuurlijk een beetje afgeknipt, want het paste er niet op. Wie kent dit plaatje? Iemand van onder de 30 die dit plaatje kent? Een paar maar. Dan hangt het vast bij je oma in de wc of zo. Nou ja, in de wc. Het is echt zo'n. Ik las die tekst in Matteüs 7 en toen dacht ik aan dit plaatje. Dat heb ik zo vaak gezien, heb ik zo vaak naar staan staren. En ik, niet dat ik het nou speciaal over dat plaatje ga hebben en over wat er allemaal op staat. Maar de brede en de smalle weg en de brede poort en de smalle poort waar je door binnen moet gaan. Dit is het beeld wat ik daarvan in mijn hoofd kreeg, omdat ik dat zo vaak had zien hangen ergens. Ik weet niet eens meer waar. Want thuis hadden we hem volgens mij niet. Maar bij mensen in de kerk hing dit. Of in de kamer, of in de gang. Nou, dat hing gewoon daar. Ik ga het daarover hebben. Die brede en die smalle weg, het wordt ook wel eens heel verkeerd uitgelegd. Dan gaat het over allemaal dingen die je niet mag en dan ben je op de brede weg. Op die manier wil ik het niet uitleggen. Ik ga gewoon de Bijbel lezen. Doe het volgende plaatje maar. Dan zie je ook het hele plaatje. Kijk, zo was het eigenlijk. En dan zie je ook die ene weg aan de rechterkant. Ja, die leidt naar de hemel. Naar de Heer, naar het Koninkrijk. En de weg aan de andere kant hier. Vuur, rook. De ondergang staat er. Er staat in Matteüs 7 vers 13. Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, de weg die velen volgen en de ruime poort waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. En slechts weinigen weten die te vinden. Dat is wel heel treurig, dat laatste. Er zijn dus twee bestemmingen. Aan de ene kant, leven, eeuwig leven. En aan de andere kant, de ondergang. Er is geen middenweg. En dat klinkt heel fundamentalistisch. Dat klinkt heel erg ouderwets. Is er dan geen andere manier? Is er geen andere oplossing? Nee. Aan het eind van ons leven is er of de ene bestemming of de andere bestemming. En dan hangt het van jou af wat je doet. Luister je als de Heilige Geest tot je spreekt. Kun je het volgende plaatje laten zien? Kijk. Poort. Dit is een poort in Haarlem, waar ik heel vaak geweest ben. De Amsterdamse poort. Echt zo'n poort uit de middeleeuwen. Je kunt je voorstellen, stadsmuren. Zo'n hek wat naar beneden valt, een deur. Nou is de poort naar het leven en smal de weg ernaartoe. Deze poort, daar kan echt geen stadsbus doorheen, hè? Het is een nauwe poort. Jezus heeft ook gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Dus aan de ene kant is er een smalle weg en zegt Jezus, ik ben de weg. Jezus zegt, ik ben het leven. En die nauwe poort en die smalle weg, die leiden naar het leven. Dan denk ik ook, dat als ik deze parallel zo uitwerk, dat die poort iets te maken kan hebben met de waarheid. Dus de weg is Jezus. De waarheid is Jezus. Maar de weg kan ook, of de waarheid heeft dan te maken met de poort. En de bestemming is ook in beide gevallen hetzelfde. Je moet heel weinig hier in de gemeente. Er is maar één ding wat je moet. Als je in de hemel wil komen, als je later bij de Heer wil zijn, dan moet je in Hem geloven. Dat is het enige wat echt moet. Je moet geloven dat Hij voor je zonde aan het kruis gehangen heeft. Je moet ook berouw hebben voor wat je gedaan hebt. Je moet je leven veranderen en je bekeren. Maar dan, dat is allemaal een beetje zwaar. Dan is er ook genade en vergeving. Dan is er vrijheid. Dan ontvang je de Heilige Geest van de waarheid. Dan word je opnieuw geboren. En dat is nou die poort. Opnieuw geboren worden, dat is door die poort gaan. Jezus is die poort. In de poort werd vroeger ook recht gesproken. Daar kwam de waarheid aan het licht. Daar werd de waarheid openbaar gemaakt. Daar, als je beschuldigd was, werd je schuldig gevonden of, nou, in dit geval zelfs, rechtvaardig gemaakt. Eeuwig leven en het koninkrijk van God binnengaan is hetzelfde. Denk maar aan het gesprek met Nicodemus wat Jezus had. Je kunt het koninkrijk binnengaan als je opnieuw geboren wordt. Je kunt het zelfs pas zien als je opnieuw geboren wordt. Je kunt je voorstellen dat als je naar deze poort toe loopt en je kunt je voorstellen dat daar zo'n houten deur voor zit, dat je helemaal niet kan zien wat erachter is. Je kunt het niet begrijpen, je ziet alleen maar een muur en een poort. Wat erachter is, ja, daar kunnen mensen je over vertellen. Maar alleen door de poort te gaan, kun je echt ook ervaren en zien wat het is. Dan ben je erin. Als je door de poort bent gegaan, dan weet je dat. Dat gebeurt niet per ongeluk. Je loopt niet zomaar door een poort heen dat je denkt, ben ik er nou doorheen of niet? Nee, dat gebeurt niet per ongeluk. Dus op het moment dat je door die poort gegaan bent, je bent opnieuw geboren, dan weet je dat ook. Dan geeft God je zekerheid van het geloof in je hart. Dan weet je, ik ben rechtvaardig verklaard. Ik ben door die poort gegaan. Nou is er één probleem in Haarlem. Kun je het volgende plaatje even laten zien. Ze zijn daar heel modern. Je kan er gewoon omheen rijden. Je hoeft niet meer door die poort. Dit is nou precies wat de wereld, wat onze moderne wereld doet. Ze hebben stoplichten geplaatst. Ze hebben die gracht gedempt, de muur weggehaald. Stond alleen maar in de weg. Zo is het ook met die smalle weg. De smalle weg, de enige oplossing, is dat je door die poort moet. Jezus is de smalle weg, het evangelie. Je kunt heel veel over God praten met iedereen. Je kunt je voorstellen in deze situatie, ja God, ja, nee, dat gaat goed. Zo gauw je het in de wereld over Jezus hebt, dan wordt het alweer een beetje moeilijk. Dan denk je, oh, ben je er zo een? Want dan moet ik. Ja, dan moet ik. Ja, je moet. Dat is de waarheid van Jezus, je moet. Er is niks anders. Geloof in hem. Vroeger moest je oppassen, als je in zo'n stad woonde met zo'n poort, dat er, daar stonden ze bij de poort, stonden van die wachters. Van, oh ja, nee, jou ken ik, wegwezen, jou willen we niet hebben hier. Of, ja, kom maar binnen. Fijne man. Er waren ook van die mannen die sprongen stiekem over de muur. En dan moest je oppassen dat er geen mensen in de stad waren die daar niet binnen waren. Nou, tegenwoordig hoef je daar geen zorgen meer over te maken. Iedereen rijdt er gewoon om die poort heen. Die poort is ouderwets. Is uit de tijd. Nou, die smalle poort en die smalle weg zijn niet uit de tijd. En er is geen andere manier. Het Koninkrijk van God is gesloten, tenzij je door die deur gaat. Die open poort. Dan wil ik naar Johannes 10, volgende plaatje. Dat is Emma als een schapenlokker. We waren op vakantie en dit was onze achtertuin. Het is echt heel erg was het. En er stonden allemaal van die schapen. En ik moest de hele tijd hier aan denken. Want wij probeerden natuurlijk dicht bij die lammetjes te komen. Maar dat gaat helemaal niet. Want die lammetjes kennen ons niet. Waarachtig. Ik verzeker u. Wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem en hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit. En de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet. Of ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet herkennen. Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat hij bedoelde. Wij probeerden dat ook. Als je dit leest, mensen die dan zo binnenbreken, niet door de deur gaan, maar er wel zijn. Dat is bijna hetzelfde als inbreken in het koninkrijk. Er staat ook zoiets in de Bijbel als het koninkrijk der hemelen geweld aandoen. Geweldenaars grijpen ernaar. Dat staat in Matthäus 11. Volgende plaatje. Hij ging verder, vers 7. Waarachtig, ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat. Oeps, andersom. Ik ben de deur voor de schapen. Wie voor mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers. Maar de schapen hebben niet naar hun geluisterd. Ik ben de deur. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen. Hij zal weidegrond vinden. Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen. Maar ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid. Dus Jezus is aan de ene kant de herder. Die zorgt voor de schapen, wij zijn schaap. En aan de andere kant is die ook de deur. Net als dat die ook de poort is. Dat die ook de waarheid is. De manier om in het koninkrijk te komen. Mensen die niet door de poort gekomen zijn, maar er wel zijn. Ja, die lopen misschien wel heel dicht langs die smalle weg, maar die lopen er niet op. Die zijn namelijk niet door de poort gekomen. Dat zijn rovers. Ze klimmen over de muur. Jezus zelf is gehoorzaam geweest aan zijn vader. En dat betekent dat hij dezelfde smalle weg gelopen heeft als die vraagt dat wij moeten gaan. Die smalle weg, ja, je staat er zo naast. Er is geen middenstreep, het is niet twee baans. De smalle weg is echt heel smal. De smalle weg is Jezus is de Zoon van God. De smalle weg is, hij is gestorven en hij is opgestaan uit de dood. De smalle weg is, Jezus zit naast zijn Vader in de hemel. Hij is met hemelvaart naar de hemel gegaan. Dat is de smalle weg. Als je één van die dingen weglaat, ja, dan sta je er net een stukje naast. Terug naar Matthäus 7. Ja, kom maar Henk. Ja, dankjewel. Nauw is de poort naar het leven en smal de weg er naartoe. Slechts weinigen weten die te vinden. Dat hebben we net ook gelezen. En als je dan doorleest, staat daar direct achteraan. Want dan denk je, nou, dan loop ik op die smalle weg. Dat is veilig. Pas op voor de valse profeten. Die in schaapskleren op jullie afkomen en eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Van die gasten in schapenpakken. Ze zien eruit als echte schapen. Ze zien er zelfs misschien wel een beetje uit als het lam. Wauw. Die is heilig. Maar ze zijn het niet. Je komt ze gewoon tegen langs de smalle weg. Dat staat hier. Het staat er direct achteraan deze waarschuwing. In vers 16. Aan hun vruchten zul je hun herkennen. Men plukt toch ook geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels. Zo draagt elke goede boom goede vruchten. Maar elke slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hun dus aan hun vruchten herkennen. Wolven vallen door de mand. Wolven in schaapskleren, het ziet er allemaal heel mooi uit. Heel groot geestelijk leven, misschien zelfs bedieningen. Het zegt helemaal niks. Het feit dat ik hier sta, zegt niks over mijn geloof. Het feit dat ik oudste mag zijn in de gemeente, zegt helemaal niks over mijn geestelijk leven. Als er iets aan de hand was, dan zegt het ook wat misschien over mijn medebroeders. Dat ze mij niet doorhebben, maar stel je voor dat ik een bedrieger ben. Het kan, hè? Dat ik gewoon hier graag sta en dat ik jullie wel aardig vind, maar dat ik graag op een podium sta. Dan sta ik hier met de verkeerde bedoelingen. Nou, dat zijn dingen dat brandt als een fakkel. Als je bij de Heer komt, dan blijft daar niets van over. En zelfs als ik met goede bedoelingen voorsta te lezen uit Gods woord. En ik doe het toch een klein beetje tot mijn eigen eer. Dan zit er toch al een brandbaar randje aan. Let niet op het uiterlijk van mensen. Let niet op je eigen uiterlijk. Bouw aan het innerlijk, wat mensen niet kunnen zien. In de stilte. Aan je geloof. Aan je relatie met de Heer. Dat is goede vrucht. Dingen die het vuur zullen doorstaan. En dan kom ik bij wat Bert zei. Volgende plaatje. Niet iedereen die Heer, Heer zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan. Alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse vader. Net als Jezus gedaan heeft. Wolven in schaapskleren, bedriegers, die kunnen zeggen, Heer, Heer, heel mooi, heel heilig. Ze kunnen misschien ook zelfs heel mooi zingen. Of bidden. Maar Heer, Heer zeggen en Heer, Heer doen zijn twee verschillende dingen. Hier zijn, op zondagochtend, dat is niet Heer, Heer doen altijd. Dat kan ook wel eens gewoon gewoonte zijn. Ben je door de week net zo met de Heer bezig als op zondagochtend? Dat zou zo moeten zijn. Handelen naar de wil van de Vader doe je niet op zondagochtend. Dat doe je. Dat moet je manier van leven zijn. Dat is het smalle pad waarop je wandelt. Als je alleen maar op zondagochtend de stap zet, dan ga je maar heel langzaam vooruit naar het koninkrijk. Als je de hele week zo om je heen staat te kijken en op zondagochtend, hop, ben gegroeid vandaag. Goeie preek. Dat is maar één stap. Er zijn 6 dagen in de week waarin je zelf de Bijbel kunt lezen. Vers 22. Op die dag zullen velen zeggen, Heer, Heer, hebben we niet in uw naam geprofiteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben we niet vele wonderen verricht in uw naam? En ik, dat is de Heer, zal hun rechtheid zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters. Een wetsverkrachter, dat is een illegaal eigenlijk. Iemand die de wet gebruikt, maar niet houdt. Jezus zegt, ik ken je niet, want je kwam niet door de poort. Je bent geen rechtvaardige. Je bent niet opnieuw geboren. Niet met de geest vervuld. Het was gewoon maar buitenkant. Het is heel belangrijk dat je door de poort gaat. Dat je echt aanneemt wat Jezus gedaan heeft. Dat je zegt, oké, dit ga ik doen. En nu ga ik die weg ook volgen. Heel duidelijk voorbeeld is ook je belijdenis bij je doop. Als je gedoopt wordt, dan zeg je, ik ga de Heer volgen. Dat betekent, ik ga dat nauwe pad volgen. Als er dan iemand langskomt die zegt, Jezus, wie is dat? Dan kan je niet zeggen, die ken ik niet, want je hebt daar vorige week in de water gestaan. Dat gaat niet. Als je op dat smalle pad staat, dan zul je eraan moeten geloven. Dan zul je je mond open moeten doen. Wees gehoorzaam. Volgende plaatje, wat moeten we dan doen? Vers 24. Ja, deze plaatjes. Ik heb ze zo vaak aan Merit en Emma voorgelezen. Emma zit helemaal te lachen. Zij weet het gelukkig nog. Je ziet, het is geen kinderverhaal, Emma. Het is zo'n boek en daar gaat hier over. Precies zoals Bert zei ook. Het staat gewoon in de Bijbel. Het is het woord van God. Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man. Die zijn huis bouwde op een rots. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken in het huis en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in. Want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van mij hoort, maar er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man. Die zijn huis bouwde op het zand. En toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in. En er bleef alleen maar een ruïne achter. Nou, je ziet hier twee mannen. De bovenste. Kruiwagen, gereedschap, spullen. Ik heb gisteren een schutting gebouwd. Toen leek ik wel een beetje op die man. Ik voel het nog in mijn rug. Werken. Het gaat niet vanzelf. Je kan niet op je rug gaan liggen en zeggen, ja, ik ben gered, dus ik ben er. Nee, je moet dat pad op. Lopen. Werken. Die andere man, die is naar de IKEA geweest. Die heeft zo'n kant-en-klaar huisje gekocht. Krijg je van gereedschap al bij. Draagbaar, past ook in de auto. En zo. Heel makkelijk. Die is zo klaar. Het lijkt heel wat. Buitenkant. Het lijkt wat, misschien die andere man die met zijn kruiwagen loopt, die ik heb iets verkeerd gedaan. Die gast die zit al in de schaduw en ik sta in de zon te zwoegen. Ik heb iets verkeerd gedaan. Ik sta hier nog steeds een gat te graven voor het fundament en hij zit al in de schaduw. Zo kun je ook naar je medebroeders en zusters kijken en je, nou het is heel wat, het is geweldig. Ga alsjeblieft eens in de kelder kijken bij die gasten, hoe dat eruit ziet. Praat met elkaar. Zit jouw fundament wel op de rots? Het verhaal staat er nog een keer in. Lucas 7 staat net een detail anders in. Ik zal jullie vertellen op wie degene lijkt die bij me komt. En naar mijn woorden luistert en ernaar handelt. Dus hij luistert en hij handelt. Hij lijkt op iemand die bij het bouwen van zijn huis een diep gat groef en de fundament op de rotsgrond legde. En toen een overstroming kwam, beukte het water tegen het huis, maar het stortte niet in, omdat het degelijk gebouwd was. Wie wel naar mijn woorden luistert, maar het niet doet, wie niet doet wat ik zeg, dus ze hebben het allebei gehoord, hè? Het is niet zo van, die weet het gewoon niet. Hij weet het wel, maar hij doet het niet. Dat is wat Bert vanochtend ook zei. Jullie kennen allemaal het evangelie, want ik heb het je net uitgelegd. Nou kan het zijn dat je het gaat doen. En het kan zijn dat je het niet gaat doen. Iemand die het niet doet, die noemt Jezus onnadenkend. Hij bouwde zijn huis zonder fundament. Zodat het meteen instortte toen het water er tegen beukte. En er alleen een bouwval overbleef. Beide bouwen, maar beide horen. Maar bouwen kost moeite. Als je eerst een gat moet graven, tot je Jezus vindt, dat je hem echt leert kennen. Je kunt je voorstellen, dit is een zandvlakte en ik wil een huis bouwen. Dan zal ik eerst een gat moeten graven van het formaat van mijn huis. Ik moet Jezus ontdekken in alle aspecten van mijn leven. Dat duurt even. Dat is graven. Je ontdekt, oh Jezus, die kan hier ook nog zijn. En dat is zo'n hoekje wat je dan even niet uitgraaft. Dat komt later wel. Nee, dat is, ja, je blijft graven. Op een gegeven moment heb je een heel mooi gat. En de bodem is rotsgrond. De hele oppervlakte uitgraven. Alle aspecten van je leven. En daarop gaan bouwen. Niet eerst bouwen en dan graven. Dat werkt niet. Eerst uitgraven. Waar ligt de standaard van Jezus met betrekking tot je aan de verkeersregels houden? Waar ligt het met betrekking tot, het kan van alles zijn. Elk voorbeeld wat ik noem is fout natuurlijk, want er zegt iemand die hebt het tegen mij. Dus ik ga het niet doen, maar je begrijpt precies wat ik bedoel. Al die dingen moet je uitgraven. Dus hoe zou Jezus dat nou doen? En dan kun je daarop, kun je leven bouwen. Dan kun je zo dingen gaan doen. Ga niet snel. Die andere gast is natuurlijk al lang klaar. Die heeft die zandvlakte, zijn IKEA-pakket, flikkert wat planken tegen elkaar. Nou, het ziet er ook niet uit natuurlijk. Ja. Hij zit erin. Het plaatje daarboven is niet helemaal bijbels, want hij staat boven op een soort berg. Maar misschien is al het zand wel weggespoeld. Dat kan ook. Daar kan je geen gat graven, dat snap je. Het huis staat voor je geestelijk leven. Het geestelijk leven dat je opbouwt tijdens je leven op aarde. Dingen die op het juiste fundament gebouwd zijn, die zullen niet zomaar omvouwen, vallen. Ze blijven overeind tot het eind van je leven. Op het moment dat je Jezus ontdekt hebt, zal je niet zomaar zeggen, nou, nu ga ik eens even ergens anders een huis bouwen. Nee, je denkt, nou, dit staat stevig. Als het gaat stormen, dan kun je best wel eens even. Het is niet zo dat als je zo'n stevig huis hebt, dat het dan allemaal altijd makkelijk is. Nee, als het gaat stormen, dan kun je best zeggen, er waait een raampje van mijn huis. Dat was niet helemaal volgens de juiste manier gebouwd. Soms dan waait er wel eens iets van je huis af dat je zegt, ja, dat had ik inderdaad ook volgens de regels moeten bouwen. Het zit ook wel eens tegen. Er is ook een verschil, als het stormt vooral in je leven, wat er gebeurt, tussen altijd maar vrolijk zijn en de vreugde van de Heer in je hart hebben. Dat zijn twee verschillende dingen. Vrolijk zijn is uiterlijk. Je hoeft niet altijd vrolijk te zijn. Je kunt ook wel eens treuren. Maar aan de binnenkant, als het goed is, woont de Heer. En de vreugde van de Heer is iets anders dan de vrolijkheid van een mens. De vreugde van je redding, de vrijheid die je gekregen hebt in de Heer, dat waait niet weg met een storm. Dat hoort bij dat fundament. Ja, als de ramen klapperen, dan kan het best wel eens even moeilijk zijn. Dat is niet erg. Verwar dat niet. Als iemand zegt, ah, wat ben je toch sip. De Heer leeft toch. Ja, dat is allemaal zo makkelijk. De binnenkant, daar gaat het om. Terug naar de weg, de waarheid en het leven. Is dat dan niet hard en ouderwets en fundamentalistisch? Ja, dat zijn we ook. Het evangelie is gebeurd zoals het gebeurd is en het zal ook niet veranderen. Wij geloven in iets wat heel oud en onveranderlijk is. Het is een eeuwige waarheid. Wat vanaf het begin van de schepping al bekend was. Jezus zegt, denk niet dat ik gekomen ben om vrede, op aarde vrede te brengen. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Want ik kom een wicht drijven tussen een man en zijn vrouw, tussen een dochter en haar moeder, tussen een schoondochter en haar schoonmoeder. De vijanden van de mensen zijn hun eigen huisgenoten. Wie meer van zijn vader of moeder houdt dan van mij, is mij niet waard. En wie meer houdt van zijn zoon of dochter dan van mij, is mij niet waard. Wie niet zijn kruis opneemt, op zich neemt en mij volgt, is mij niet waard. Wie zijn leven probeert te behouden, zal het verliezen. Maar wie het leven verliest, omwille van mij, zal het behouden. Het zwaard De naam van Jezus, Jezus zelf, brengt scheiding tussen twee dingen. Gelovig en ongelovig. Dat wil niet zeggen dat je jezelf van ongelovige mensen moet amputeren en dat niet je vrienden kunnen zijn. Dat kan heel goed. Maar er is een verschil tussen de ene kant van het zwaard en de andere kant. Als dat zwaard neerkomt, de ene kant is gered en de andere kant is verloren. Hoe moet je daar dan mee omgaan? We zijn toch geen terroristen die met alle geweld het evangelie op die manier in de wereld willen brengen. Door te zeggen, oké, niet goed schiks, dan kwaad schiks. Nee. Kloppen op de deur. Dat is de Bijbelse manier. Niet beuken. Niet kapot hakken van zal ik eens even bij jou binnenkomen en het uitleggen. Jezus klopt aan de deur. Hij doet het niet door macht en geweld. Er is scheiding. Er is een oordeel aan het eind. Maar tot die tijd wordt er aan elke deur geklopt. En is het ook onze opdracht om aan deuren te kloppen. Vijandschap hoeft niet altijd van twee kanten te komen. Mensen kunnen een hekel aan je hebben omdat je van Jezus houdt. Maar jij kan van ze houden. Ook al verschil je van mening. Niet door kracht of geweld. Jezus klopt aan je deur. En je kunt ook zelf bij Jezus aankloppen. Volgende plaatje. Daarom raad ik u aan. Koop goud dat in het vuur gelouterd is. En u zult rijk zijn. Witte kleren om u te kleden en uw naaktheid te bedekken. Zodat u zich niet meer hoeft te schamen. Zalf voor uw ogen, zodat u weer kunt zien. Iedereen die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Zet u volledig in en breek met het leven dat u leidt. Goud kopen. Waar moet ik dat mee betalen? Heeft iemand een goed idee? Wat zeg je? Ja, goud met goud kopen, dat is een goeie, ja. Maar daar word je niet rijker van, hè? Als het een eerlijke deal is. Nico. Mezelf. Ja, ik denk dat dat beter is, ja. Ja. Jij bent van goud, ja. Je bent waardevol. Het enige wat wij hebben om aan de Heer te geven, is ons leven. Is onszelf. Dat is wat hij graag wil. Hij wil dat je door die poort gaat. Hij wil je helemaal. Begin met de keuze. Neem je deze weg of neem je die weg? Ben je door die poort? Blijf je dan op dat pad? Hij vraagt, geef je leven. Helemaal. Elke dag. Hij gaf alles voor jou. Als het gaat over geven, dan is er één groot voorbeeld, dat is Jezus. Hij gaf alles, hield niks achter. Daarbij vergeleken ben ik maar een klein gevertje. Het is goed om je dat af en toe te beseffen. Maar wat je aan de Heer geeft, daarvoor geeft hij je terug goud, witte kleren, oogdruppels, om helder te zien. Alles wat je aan de Heer geeft in je leven, dat verandert hij in iets heel goeds wat je kunt gebruiken in zijn koninkrijk. Laatste plaatje. Zie, ik sta voor de deur en ik klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Wie overwint zal samen met mij op mijn troon zitten. Net als ik zelf overwonnen heb. En samen met mijn vader op de troon zit. Wie oren heeft moet horen wat de geest tegen de gemeente zegt. Er is iets aan de hand met dat kloppen. Vandaar ook die deur. Als je geklopt hoort. Als je ergens geklop hoort aan jouw deur, is er iets aan de hand. Dan sta je namelijk aan de verkeerde kant van de deur. Of je klopt bij Jezus aan en dan staat hij aan de andere kant. Of Jezus klopt bij jou aan en dan sta je zelf ook aan de andere kant. Als het goed is, ben je aan de kant van de deur waar Jezus is en is er geen geklop meer nodig. Dus doe die deur open. Keer je tot Jezus. Laat hem binnen, sluit hem niet buiten. Ook in de gemeente niet. Er is er maar één waar het om gaat. Het zou toch wat zijn als Jezus hier voor de deur stond. Daar zo. En je hoort dat geklop. Dan is het toch iets niet goed. Dan zijn wij binnen en hij is buiten. Wij zeggen, hij is in ons midden. La la, halleluja. En dan staat hij daar. We moeten elke keer beginnen met Jezus in het midden te stellen. Te luisteren naar zijn stem. In de gemeente. In ons leven. In je fundament, als je op de weg gaat, bij al die dingen, is hij je richtingaanwijzer door de Heilige Geest. Alleen dan kun je overwinnen, zoals hier staat. Wie overwint, zal met mij op mijn troon zitten. Amen.